Ik stel u voor, broeders, dat wij beginnen met het zingen van Psalm 89. En wel het derde en het zevende vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 3 en 7.
Thank you.
Zullen we eerst met elkaar bidden, broeders. Heere, wat is dat machtig dat wij gezongen hebben en laat dat ook weer klank vinden in ons hart. Dat het niet alleen de taal van onze lippen is, maar dat ons hart door uw genade erin meekomt, ziende op u en op uw trouw, die niet toelaat dat uw kinderen bezwijken. U schraagt hen in uw trouw en kracht. En hoe zalig zijn ze die het geklank van uw woord kennen, die er weet van hebben in uw handen geborgen te zijn en bewaard te zijn ten eeuwige leven, al gaat de levensweg door velerlei moeite en verdriet en zorg en kruis heen in de gemeenschap aan het lijden van Christus. Heren, wij danken u ook moedig dat wij hier vanmorgen opnieuw samen zijn. Dat we elkaars aangezicht weer in gezondheid ontmoeten. U hebt over ons gewaakt in uw zorg ook deze nacht. Nu bidden wij u, Heren, dat u ook deze dag met ons wilt zijn. In uw hand zijn ook onze tijden en alle dingen. En daarom zijn onze ogen alleen op u gericht. Wij bidden om de leiding en het licht van uw Heilige Geest, opdat wij ook deze dag, met alles wat u ons daarin geeft, ook met elkaar, maar ook al de dagen van ons leven, mogen wandelen tot uw eer in heiligmaking des geestes. Schenk ons daartoe dag aan dag uw kracht, uw geest, uw licht en waarheid, dat die ons geleiden. En wanneer de duisternis van de nacht van ons geweken is, en wij vandaag opnieuw het licht aanschouwen, geef dat ook de duisternis uit ons hart wijken zal. Dat we het licht mogen zien in u. En het licht dat opgegaan is in de Zoon van uw welbehagen. Heren, wanneer wij ook vanmorgen met elkaar uw woord openen. En daaruit lezen en dat overdenken. Schenk ons dan de leiding van uw geest, opdat wij het verstaan en de diepten mogen zien tot onze verwondering, tot onze vertroosting en ook tot onze vermaning. Wij bidden ook voor alle die ons lief zijn, die thuis zijn of waar dan ook, voor onze kinderen en kleinkinderen, voor onze gemeenten, allen aan wie wij een band van liefde hebben, Heere God, wilt u ook over hen waken. Wij zijn vaak machteloos elkaar te bewaren, maar laten zij niet uit uw hart en oog zijn, en niet uit uw handen, die wereldwijd reiken. Zegen uw gemeenten, zegen de gemeente waarin we mogen staan en dienen ook in alle arbeid die u ons nog geeft te verrichten. Wij bidden u, Heren, dat we in het rumoer der volken ook in deze tijd te meer mogen verwachten en uit mogen zien in een volkomen hoop, in een levende en gegronde hoop vanuit de opstanding van Jezus Christus. Vanuit de verbondenheid aan hem die leeft en die wederkomt. Die ook tot zijn volk komen zal, dat hem dan erkennen zal wanneer wij zien hoe in de hele ontwikkeling van de geschiedenis alles samenspant in het Midden-Oosten. Waarin de contouren van de openbaring zichtbaar gaan worden. O, laat dan de roep om uw komst in het heimwee van de liefde te meer gehoord worden. Kom, Heer Jezus, dat uw bruidsgemeente in het verlangen niet langer buiten u kan, maar uw komst inroept die haar heil volmaakt. Heere, zo leggen wij alles voor uw heilig aangezicht neer, uw vriendelijk aangezicht dat vrolijk doet zijn en dat blijdschap schenkt en troost voor alle oprechte harten. We bidden u al deze dingen uit genade in Christus' naam. Amen. weet, broeders, wat ik gisteren heb gezegd, dat het de bedoeling is vandaag met u na te denken over de brieven van Petrus en de lessen die wij daarin ontvangen. Het is niet helemaal doenbaar, hoewel het eigenlijk te doen moest zijn, om dan eerst de beide brieven te lezen. Ik ben er eigenlijk stil van uitgegaan dat u dat gedaan hebt. Maar ik zal dan nu enkele versen daaruit lezen. Uit hoofdstuk 4, uit de eerste brief, dus hoofdstuk 4, vers 12, tot hoofdstuk 5, het vierde vers. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwam. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, zo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u mocht verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid, de geest van God, rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doordat niemand van u lijden als een doodslager of dief of kwaaddoener of als iemand die zich met eens anders doen bemoeit, maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat ze hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewillig. Nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerend over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Wat is het, broeders, dat ons in de brieven van Petrus zo bijzonder aanspreekt? Is het niet het gegeven dat hier een dienaar van Christus aan het woord is die geleerd heeft om de voetstappen van de meester te drukken? Hier spreekt de herder die het leven van de schapen kent, omdat hij de overste herder der schapen kent. En dat geeft aan zijn geestelijk testament een teerheid en kracht die ons diep raken. Als wij de brieven van Petrus lezen, is het alsof wij lezen in zijn eigen levensboek. Dat hij voor ons opent wanneer hij ons in zijn nalatenschap opwekt door vermaning en vertroosting, om in de navolging van Christus onze roeping en verkiezing vast te maken. Alleen zo, wat heeft Petrus geleerd, zal ons rijkelijk de ingang in het eeuwige koninkrijk worden toegevoegd. Ja, dat is de grote levensles die Petrus zelf heeft moeten en mogen leren in afsterving en zelfverloochening, in het, zoals hij schrijft, zich vernederen onder de krachtige hand Gods, om juist dan in de diepte van de ootmoed volkomen te hopen op de genade die toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Zelf geoefend en onderwezen op de lijdensschool van Christus, zo is hij bij uitstek de oudste, de ouderling, de presbyter, zoals ze zichzelf bescheiden, ik zou zeggen in de bescheidenheid van de genade noemt, de ambtsdrager die bekwaam is om de kudde Gods te wijden, daar hij ook inderdaad zelf een voorbeeld der kudde niet was, maar geworden is. En zijn dat niet de dienaren die het hart van de schapen raken? Zij wijden en hoeden de kudde niet in al of niet vriendelijke heerszuchten, maar met een herderlijk hart, in gelouterde liefde en in geheiligde ijver en in de volharding der godsvrucht. Ze spreken niet naar de mond, maar naar het hart van de gemeente. Zij waken over de lammeren en de schapen met een volvaardig en bereidvaardig gemoed om te dienen en te leiden naar het voorbeeld en in de voetstappen van Christus, te leiden om de schapen en veelal ook te leiden aan de schapen. In het ook ambtelijk gemeenschap hebben aan het lijden van Christus. In de dienst van de overste herder die geslagen werd en op wie de smadingen dergenen die Gods smaden gevallen zijn, worden zijn littekenen in het lichaam gedragen. Intussen is dat geen zaak van droefheid, integendeel, maar van vreugde. Hoe zal er, zegt Petrus, blijdschap zijn in de openbaring van Jezus' heerlijkheid buiten dit deelgenootschap aan zijn vernedering en versmading om? Dan is deze gemeenschap aan Christus lijden niet alleen de voorwaarde, maar ook de waarborg, de garantie van het deel hebben aan zijn heerlijkheid. Indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. En indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. In alle verdrukking wordt dan in Jezus' wonden de bron van diepe vertroosting gevonden, om ook degenen, zoals Paulus het zegt, die in allerlei verdrukking zijn, te kunnen vertroosten door de vertroosting waarmee men zelf door God vertroost is, en om zo in blijdschap leidend de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus in het vlees te vervullen, en wel tot welzijn van de gemeente. Dan is het lijden van de kinderen Gods nooit zinloos of doelloos. Wat Paulus in deze woorden zegt over de eenheid van ambt en lijden, en over de samenhang van de christen en lijden, wordt door Petrus in zijn brieven nadrukkelijk onderstreept. Daarom noemt Kolbrugge deze eerste brief van Petrus, maar het geldt ook voor de tweede, terecht een koninklijke troostbrief. Nu komt dan eerst de vraag op aan wie deze brieven zijn gericht. Wie zijn de geadresseerden aan wie Petrus schrijft? Dat is toch altijd het eerste waar wij op letten. Welk adres staat erop? Voor wie is de brief bestemd? Nu kan mijn broeder zijn adres ons verrassen. En dat geldt zeker van het adres van Petrus' brieven. Het doet ons, als het goed is, de oren spitsen. Als men het adres verstaat, kan men in geen geval om de inhoud heen. Dat moeten wij goed onthouden, ook in de dienst der prediking. Waar het duidelijke adres ontbreekt, is de inhoud navenant. Zij boet aan in aanzeggingskracht en helderheid. Door open brieven, zonder persoonlijk adres, wordt de mens niet zo gauw aangesproken. En op deze wijze wordt in de prediking de gemeente niet gebouwd en onderwezen. Tot het weiden van de schapen behoort toch in de eerste plaats dat de herder weet waar de kudde zich bevindt en een ouderwets woord legert. En dat niet alleen. Waar de herder is, zijn de schapen. En waar de schapen zijn, is de herder. Dat is Bijbels. Een afstandelijk pastoraat is onmogelijk. In tweeërlei opzicht. In het Duits, u weet het heel prachtig, Hirt und Herde. Of in de taal van de schrift, Poimen, Poimne. De wortel en de klank van de woorden vertolken al hun verbondenheid en eenheid. En waar zijn ze dan? Waar zijn de schapen? Als het goed is, dan weet de herder dat beter dan de schapen zelf. Petrus is er in elk geval goed van op de hoogte. En dat geeft zijn pastoraat inhoud. Hij schrijft aan mensen in de diaspora. U kent dat woord, in de ballingschap, de vreemdelingschap. Dat woord tekent haarscherp de positie van de gemeente van Christus in de wereld toen en nu. Vreemdelingen der verstrooiing, dat zijn mensen die hier op aarde niet thuis horen, want hun burgerschap is in de hemel. Om met Augustinus te spreken, hun geboortebewijs ligt in de Civitas Dei, de stad van God. Want ze zijn van boven geboren en daarom kunnen zij beneden niet meer aarden. Door de opstandingskracht van Christus is hun leven omhoog getrokken en ze zijn met hem gezet in de hemel. Door de geest der levendmaking kregen zij deel aan Christus dood en leven en door diezelfde geest der adoptie kregen ze recht en zicht, visie, op de erfenis die voor hen verdiend is en onverliesbaar gereed ligt. En waarin zij, zegt Petrus, zich nu al verheugen. Daarom waren deze vreemden, deze hemelburgers vreemd in en vreemd aan deze wereld. Niet wereldvreemd in bepaalde buitennissigheden. Zwartgallig, ik heb er eigenlijk staan zwartpakkig. En somber, antieke figuren vaak uit een verleden tijd, die daarom in hun omgeving wat uit de toon vallen. Integendeel, dat bedoelt Petrus niet, hij kende ze ook niet, want zulke vreemde mensen waren hem vreemd. Waarin zijn de vreemdelingen op aarde dan wel anders dan de wereld waarin ze leven, zelfs opvallend anders? Wel hierin dat ze in een stervende wereld hoop hadden. Uitzicht hadden, een gegronde hoop en een levende hoop wel te verstaan. Dat waren mensen die niet aan het verleden vasthielden en daarin vastgeklemd zaten, maar die op de toekomst aan leefden en aanstreden. Daarvoor, voor die laatste toekomst, waren zij geboren, wedergeboren. En uit die hoop leefde de oude gemeente in haar eerste liefde, in blijdschap en heimwee, dat machtige Duitse woord in haar zeenzucht, u mag het uiteenrafelen, in haar zucht om te zien, om Jezus te zien. Want hoewel hem nu nog niet ziende, had ze hem hartelijk lief, en hem niet ziende, maar in hem gelovende, zegt Petrus, verheugde zij zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En die liefde toonde zij in geloof en deugd, in matigheid en volharding, in godsvrucht, in broederliefde en naastenliefde, alle deugden die Petrus opnoemt, wetend vanwege haar grote voorrechten en beloften daartoe geroepen te zijn. Dat was de levende zendingsdrang van de oude gemeente, die feitelijk toch niet anders is dan de liefdesdrang van Christus, we hebben dat gehoord. Dat was de tijd waarvan Cyprianus later heeft geschreven, vroeger, in het begin van de kerk, was onze kerk helder wit door de liefdewerken van de broeders. Intussen moest hij in zijn tijd er iets anders bij schrijven. Hij schrijft, nu is zij purperrood geworden door het bloed van haar martelaren. Want de wereld nam haar het evangelie van Christus niet in dank af, integendeel. Zij verstond dat leven en de hoop en de blijdschap van deze vreemdelingen niet. Daarom werden zij veroordeeld en uitgestoten. Dat mag ons niet bevreemden, want de wereld kent Christus niet. En zij kent ook de zijne niet. Dan moet de gemeente God zich ook niet verbazen als ze in de lijdensgang van Christus wordt betrokken. Dan moet ze er niet van opkijken als ze in de diaspora komt, in de verstrooiing. Want dat is de plaats waar Christus in deze wereld was, de opperste herder. Ook in de vervreemding van deze wereld. En dat is ook de plaats waar de herders en leraars behoren te zijn en te leven en te werken. De gemeente her en der verjaagt, uiteengeslagen. Ze moet ook niet in paniek raken als de wolven aanrukken om de schaapskooi van Christus te bespringen. Het hoort erbij. Als wij over het evangelie spreken, over het woord van God en over de waarheid, dan voegen wij er allerlei adjectiva eraan toe, alsof wij met onze etiketten het woord van God overeind moeten houden. Weet u hoe men in de oude kerk over het evangelie sprak? Als over het evangelium Christi, unde martyres fiunt. Het evangelie van Christus waaruit martelaren voortkomen. Ja, zegt Petrus, het hoort erbij. Laat de hitte van de beproeving u dan ook niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. En weet wel, indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt ge zalig. Moeten wij dat in onze tijd meer gaan leren, gaan verstaan? Raakt Gods kerk niet meer en meer in de verstrooiing, in de woestijn? En wat dan te denken van onze kinderen en kleinkinderen? Zullen wij niet vrezen voor de toenemende agressie van het moderne heidendom? En zullen wij en ook zij, ons nageslacht, bestand zijn tegen de machten van de revolutie? Zullen ze staande blijven in de vuurgloed van de verzoekingen en zullen wij onze gemeenten daarop voorbereiden en weerbaar maken, zodat ze het al of niet vrome raffinement van de duivel onderkennen? Ik denk dat zijn toch wezenlijke actuele vragen die ook in de prediking aan de orde gesteld moeten worden. En ik denk die helaas wel eens blijven liggen. Dat behoort toch ook bij het weiden, zegt Petrus, van de kudde Gods. Om haar te waarschuwen voor de gevaren van de wolven die de schapen niet zullen sparen. Om de gemeente te wapenen en de wapenen aan te reiken die onmisbaar zijn om de goede strijd te strijden, om nuchter te zijn, zegt Petrus, nuchter. Dat woord komt u telkens in zijn brieven tegen. En in de gebeden te waken. Hoe zal het met de kerk Gods gaan ook in ons eigen vaderland? Zal ze als tot niet worden? Het kan ons diep verontrusten en wij pogen de vloed te keren. We zoeken oorzaken en we analyseren de situatie en we dragen remedies aan. En we gevoelen tegelijkertijd onze machteloosheid. Kan het ons niet verlammen? Hoe zal het gaan wanneer inderdaad de cultuur omslaat van, zeg maar, van kerstening naar volstrekte secularisatie? Gelooft u niet dat die mensen in hun vreemdelingschap aan wie Petrus schrijft, verrast en hoopvol, maar ook wel beschaamd, elkaar hebben aangekeken toen ze het adres lazen? Waren zij dat? Vreemdelingen in de ballingschap van een gebroken en vervuilde wereld, beproefd en bedroefd in menigerlei verdrukkingen. Het klopte, zo was hun leven. Maar dat was niet het volledige adres. Er kwam nog iets bij. En daarmee geeft Petrus aan deze ingezonken en aangevochten mensen grond onder de voeten. Aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. In de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Uitverkoren vreemdelingen. Dat hoort bij elkaar. Uitverkoren om op aarde niet meer thuis te zijn, want al leven zij, of beter gezegd, al trekken zij door deze agressieve wereld heen vol bruut heidendom, ze zijn eruit gehaald, eruit gekozen. Want ze zijn geheiligd door de Heilige Geest en afgezonderd van de massa perditionis van die velen die verloren gaan. Besprenkeld als ze deswegen zijn, zegt Petrus, met het bloed van Christus, die zij door de gehoorzaamheid van het geloof hebben ontvangen. En daarom is hun opgejaagde leven nochtans getekend door twee hemelse woorden. Woorden die u elke zondag en in elke dienst gebruikt. Gesed, genade, ontferming, trouw en shalom. Vrede. Genade zij u en vrede. En dan gaan de golven liggen. Dan wordt het rustig van binnen, want nee, Petrus doet niet alsof er niets aan de hand is. Hij gaat diep in op de concrete noden van deze mensen, op hun lijden, op hun strijd, op hun slavernij. Maar dan wel op het goede niveau. Niet in medelijdende zin, maar in de kracht en de troost van het meelijden van Christus. Niet in de diepte van vertwijfeling, van angst en onrust, maar op de hoogte van Gods welbehagen, volvoerd door Christus en gerealiseerd in de heiligmaking van de Geest. Ik heb weer de kanttekenaren maar opengeslagen, het meest uitnemende commentaar, en ze zeggen: dat zijn al de voornaamste oorzaken der zaligheid. Punt uit. Daar begint Petrus mee. Met andere woorden, hij begint bij God die begon en die voleindigt. Hij spreekt van God uit, van de drie enige God en van zijn werk. En dan staat de inhoud ook op de goede hoogte. Is dat met de prediking ook niet zo? Waar zij niet van God uit inzet, daar staat ze op, uit inzet, daar staat ze op de toonhoogte van het evangelie, van de glorie en van de genade God. En dat trekt omhoog. Een bazuin wordt toch nooit in een dal geblazen om aan te gorden en op te wekken, maar ze klinkt altijd van bovenaf en roept op. Nou, zo beginnen onze diensten dan ook altijd met deze rijke en volle zegengroet van genade en vrede die tot ons komt, ambtelijk, vanuit het hemelsheiligdom. Maar dan de prediking. Of onze prediking zoals bij Petrus daadwerkelijk daarbij aansluit, is nog maar de vraag. Wat zakt veel al na dit verheven begin, vele prediking diep weg, en wat wordt er veelal van onderop gepreekt, vanuit de mens en niet van God uit. En dan is het en voor de dienaar en voor de gemeente een geestelijk Sisyphus-karwei om de hoogte te bereiken die je nooit bereikt, waar de mens ademen mag in de ruimte en de rust van Gods welbehagen. Petrus begint bij de bron. En daar wordt de aanmächtige ziel in haar benardheid en benauwdheid gelaafd en als herboren. Daar wordt het hoge lied van de liefde en van de aanbidding gezongen in de zekere en herleefde hoop, die staat op Christus alleen, de hoop der heerlijkheid. Ik zal dan gedurig bij u zijn, want gij hebt mijn rechterhand gevat. En gij zult mij leiden door uw raad en daarna in heerlijkheid opnemen. Ik dacht, daarmee raken wij, broeders, het hart van deze brieven. De apostel wil de strijdende en leidende kerk opwekken tot volharding en tot een heilige volgzaamheid in het zien op Jezus. Hij wil haar een hart onder de riem steken, opdat ze niet zal vertragen in haar moed en niet zal versagen in haar hoop. Was er dan reden om ontmoedigd en wanhopig te zijn? Nou, dat dachten die vreemdelingen aan wie Petrus schrijft inderdaad. Werd hun verwachting niet schijnbaar gelogenstraft door de rauwe realiteit van miskenning en lijden? Hun hoop werd de bodem ingeslagen en ze hadden het zich wel anders voorgesteld om de weg van Christus te gaan dan de dagelijks beleefde versmading. Ze werden in de strijd geworpen. Ze stonden aan het front en innerlijk waren ze niet weerbaar genoeg. Zouden ze de loop maar niet opgeven, afhaken, de vreemdelingschap inruilen voor het burgerschap van deze wereld. Waar bleef de bruidegom dan? Waar was de belofte van zijn toekomst? Petrus noemt het nadrukkelijk in die tweede brief. Dat zijn ook geen vreemde vragen. Zeer fundamentele zaken die ook voor ons van... die ons voor wezenlijk dezelfde vragen stellen. Ach, wij behoeven alleen dat vreemde woord godsverduistering maar te noemen. En wij voelen onze ontreddering in onze antigoddelijke wereld. Waar is God op wie wij bouwen? Hoe verlammend is ook vandaag de situatie waarin Gods kerk haar vreemdelingschap moet ervaren, en wat is er van haarzelf te verwachten? Is haar kracht niet gebroken en haar fakkel gedoofd en haar bezieling vergaan? Weet u wat de diepte kwaal is? Dat de vreemdelingschap haarzelf vreemd geworden is. En daarom is God niet verduisterd, hoezeer hij in zijn vrijmacht zijn aangezicht vanwege onze persoonlijke, ambtelijke en kerkelijke schuld voor ons verbergen kan, maar ons zicht op hem en zijn rijk is verduisterd. Maar dan komt nu in deze situatie Petrus aan het woord, niet om haar te ontleden of oorzaken op te zoeken, maar om de gemeente haar taak en toekomst in herinnering te brengen. Of beter is het omgekeerd te zeggen, haar toekomst en dus haar taak. Want vanuit de toekomst van Christus wordt de levenstaak van de christen verlicht. En dat woord moet hij in een tweeërlei zin opvatten. Het licht valt vanuit de drievoudig schone erfenis in de hemel op de geloofsbeproeving op aarde, in welk licht haar kostbaarheid aan de dag treedt. En daar spreekt Petrus over. Maar tegelijk, het eeuwig gewicht van de heerlijkheid verlicht de kortstondige verdrukking en doet haar een lichte last zijn, zijnde het zachte juk van Jezus. En onder dat juk wordt de bestreden vreemdeling in de kracht Gods bewaakt, tot de al gereed gelegde zaligheid, want de erfenis wordt boven bewaard. De erfgenamen worden beneden bewaakt, zoals het letterlijk staat. Dat wijst ons op Gods bijzondere aandacht voor deze hemelburgers. En daarom, deze pelgrims met hun moede voeten zijn niet te beklagen, want de tijd van hun thuiskomst is zeker en nabij. Petrus doet dat ook niet. Hij spreekt deze lichte lastdragers in hun lijdensband aan de grote lastdrager zalig. Maar dan alleen als ze zich in hun vreemdelingschap voortdurend bewust zijn van hun hemelspolitijma, hun burgerschap in de hemelen. En als ze dat ook tonen in hun levenspraktijk. Vandaar dat de Statenvertaling dit woord burger zijn, u weet het in de Filippenzenbrief, dan ook vertaald met wandel, met als kanttekening maar weer, dat is de wijze van leven van de rechte christenen. Burgerrecht is niet te scheiden van burgerplicht. Men kan wel de christen naam dragen, maar het is niet om het even hoe men wandelt, adeldom verplicht. En in deze adeldom luistert het zeer nauw, en het mag ons niet verbazen dat Petrus uitvoerig en indringend daarbij de vinger legt. In diepe bewogenheid, maar ook met apostolisch gezag, vermaant hij om als gehoorzame kinderen niet meer te leven naar de begeerte van dat oude en in Christus afgelegde leven, maar vanuit hem heilig te wandelen in de dagelijkse vernieuwing van het leven. Zijn deze verlosten dat niet verplicht aan het bloed van Christus, waardoor ze vrijgekocht zijn uit hun slavenbestaan? Zijn zij wedergeboren door het zaad van het woord van God, het niet aan dat nieuwe leven uit Christus verplicht om dat heilig en rein te bewaren. En hij zegt als kinderen de Vader aanroepend, zijn zij het niet aan die hoge naam verplicht om in hun vreemdelingschap te wandelen in de vrezen des Heren. En dat is zeer concreet. De vrezen des Heren verbergt zich niet in een onzichtbare omgang met God, maar openbaart zich van daaruit in alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, in oprechtheid, voorzichtigheid, in teerheid van ziel en heiligheid van leven. Petrus zegt in eerlijkheid en fijngevoeligheid, in ootmoed en deugd, in matigheid en godsvrucht, in broederliefde en naastenliefde. En zo deze dingen bij ons zijn en, puntje, 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 overvloedig zijn, dan wordt daardoor de kennis van Christus verdiept. Ze dragen vrucht in standvastigheid en verzekering, in volharding en bevestiging. En welk een zegen schenkt deze praxis pietatis dan niet alleen voor het heden, maar ook voor de toekomst. Ternauwernood, dat wil zeggen door veel pijn en loutering heen, worden rechtvaardigen behouden. Maar dat garandeert in het deo vivere, in het voor God leven, tegelijk de rijke ingang in het eeuwige koninkrijk. En wie die praktijk van de godzaligheid niet kent, die kent de godzaligheid zelf niet. Bij wie deze dingen niet zijn, zegt Petrus, die is blind. En die heeft zijn doop vergeten, de reiniging van zijn vorige zonde. Die heeft vergeten, en dat is maar niet een passieve vergeetachtigheid. Zoals oude mensen zeggen, ach, je wordt wat vergeetachtig, hè. Het is juist een actieve zaak, zoals in het Grieks eigenlijk staat, vergetelheid genomen hebbende. Wat God in zijn leven heeft gedaan, die acht daar in het bloed van Christus onrein. En die heeft geen werkelijke band aan hem en staat derhalve buiten het leven der genade en buiten de genade zelf. Want het ware leven kan niet verborgen blijven. Der goddelijke natuur deelachtig geworden, zegt Petrus, zo staat dat leven haaks op de begeerlijkheid van de wereld. Nou, dat leven uit de bron en de kracht van de genade, het is alsof Petrus in beide brieven er niet genoeg van krijgt om dat te onderstrepen en daartoe op te wekken. En daar moeten wij, zeker in onze tijd, ook niet genoeg van krijgen. Om dat te doen en daarin de kudde God te wijden, maar dan zo, zoals Petrus het zegt, zoals er ook letterlijk staat, een voorbeeld der kudde wordend, telkens weer. Voortdurend. Tot zijn laatste snik toe legt de apostel dit de vreemdelingen aan het hart. Het zijn de laatste woorden die hij in het aangezicht van zijn sterven doorgeeft, opdat de gemeente, ook als hij er niet meer is en zijn mond gesloten zal zijn, aan deze dingen denken zal en er naar leven zal. Dat tekent ons de ernst van deze opdracht, want laatste woorden wegen zwaar en worden niet overbodig gesproken. En dan is het een tweeërlei wandel die Petrus aan deze vreemdelingen voor ogen stelt. En ze hebben alles met elkaar te maken. De heilige wandel voor Gods aangezicht betekent tegelijk een eerlijke wandel te midden van de heidenen. Te weten een uitverkoren geslacht te zijn dat door de roeping verstaan om als een heilig volk te leven, te midden van de goddelozen en zedelozen, de spotters en vervolgers. Gods deugden verkondigen. Het is geen zaak van dogmatische redeneringen van betogen en bewijzen, maar het is de levensstijl van de ware christen, in de vrezen des Heren niet maar in woorden, maar met de daad. Zo vermaant Petrus zeer uitvoerig en met het oog op zeer concrete dingen, dat de christenen juist in hun omgeving door hun gedrag moeten tonen dat ze tot een andere wereld behoren, een andere koning dienen, een andere wet gehoorzamen, dat ze deswegen anders zijn en anders leven, want ze hebben de weg van Christus te gaan en zijn gezindheid te tonen. En dat is niet vrijblijvend, of vruchteloos. Dat is het wat opvalt. Daar heeft de oude wereld van opgekeken, van de onderlinge liefde die de eerste gemeente betrachtte. Van het hulpbetoon dat ze aan de dag legde. Van de gastvrijheid die ze in praktijk bracht. Van de verzorging der zieken. Van het medelijden met de gevangenen. Van het ondersteunen der hulpbehoevenden en zwakken. Kortom, van het metterdaad vervullen van de liefdeswet van Christus in het dagelijkse en gewone leven. En dat deden zij niet omdat die eerste christenen zo braaf en vroom waren, maar omdat ze gedrongen en gedreven werden door de liefde van Christus in bewogenheid en zachtmoedigheid. En daarin werkte de geest der genade en der heiliging, in die gaven waarmee hij de gemeente versierde. Dat is niet georganiseerd, maar dat is in de spontaniteit van de liefde en de barmhartigheid. En gelijk de geest, zegt Petrus, die gaven uitdeelt, zo werden ze ook besteed. Niet in een vermoeiend activisme, maar uit kracht die God verleent. Woorden God sprekend en uit die kracht dienend, naar de maat van de ontvangen gave, dat was en dat is het leven. Ook wij in onze egoïstische wereld door opvallen. Laten we eerlijk zijn, ik zei het al, wij menen nogal eens te moeten opvallen, kort gezegd, door die bekende drieslag met een dubbele A. Maar Petrus bedoelt wel iets anders. Een ware christen gaat niet vreemd, maar is vreemd. En dan niet alleen in het doen van de werken der liefde, in het zoeken van de mens in nood, maar ook in het nalaten van wat behoort tot het schema van deze wereld. Dat is wereldgelijkvormigheid. En ook in dat opzicht onderscheidt Petrus zich zeer nadrukkelijk het leven van de christen daarin dat hij vreemd is en zich vreemd moet houden aan wat de wereld gewoon vindt. Daarin valt hij op. Een christen laat zich met zijn gezin niet verzwelgen in de welvaartsroes van deze tijd. Hij loopt niet met kratten bier uit de overladen supermarkt om zich te bezatten. Een christen weet maat te houden, staande in de vrijheid en begrensd door de liefde en de voorzichtigheid. En hij hoedt zichzelf en zijn kinderen voor de gevaren van ontucht en van zedeloosheid en van incest. Zonder farizeese krampachtigheid, maar in de geheiligde openheid van het leven. En hij distantieert zich van de gruwzame afgoderijen ook van de moderne wereld. Petrus zegt dat is niet een geestelijke koordanserij, een wedijver in ascese en wereldmijding. Dat is geen star en dood conservatisme, maar dat is het wapen in de geestelijke strijd. Te weten door Christus ontrukt te zijn aan de machten, aan de begeerlijkheden van de natuurlijke mens. Dat is de vrijheid en de heerlijkheid van het leven in de dienst en de navolging van Christus, waardoor de christen wordt voortgestuurd en geleid. Want is Christus ons leven, dan is ook het leven van Christus ons leven. En dan is die goede wandel in Christus aantrekkelijk. U verstaat dat woord in de meest letterlijke zin. Het trekt aan. Waardoor heidense lasteraars en kwaadsprekers door Gods genadige bezoeking veranderen in christelijke lastdragers en goeddoeners. Zodat ook zij komen tot verheerlijking van God, over evangelisatie gesproken. Door mijn goede werken, door mijn goede wandel in Christus, mijn naaste voor Christus gewonnen. En dat bestrijkt inderdaad het gehele leven in al zijn verhoudingen. Dan plegen wij geen fraude in belasting of zaken, dan zijn we alle menselijke ordening, zegt Petrus, onderdanig. Dan laten we ons niet infecteren door de geest van revolutie als vrije. Misbruiken wij die vrijheid niet, maar hebben wij de broeders lief, waar ze ook zijn. Vrezen wij God en eren wij de koning. Dan hebben we er daadwerkelijk weet van ons niet alleen als christen te gedragen, maar ook om Christus wil te verdragen. En het is niet te verwonderen dat Petrus ook hierover zo uitvoerig en met het oog op heel concrete situaties spreekt en vermaant, want verdraagzaamheid is ook niet bepaald van een van onze grootste deugden. En dan bedoelt Petrus daarmee niet de zogenaamde tolerantie van de wereld die iedereen in zijn waan en waarde laat. Als hij mij maar niet te na komt. Dan blijkt er veelal niets onverdraagzamers dan de verdraagzaamheid der toleranten. Die wereldse verdraagzaamheid is helaas ook in de kerk niet onbekend. Nee, Petrus heeft het over het verdragen als de vrucht niet van onze gezindheid, maar van Christus gezindheid. Lijden om zijnentwil. In zijn navolging goed doen en toch geslagen worden. En daaronder buigen. Zonder reden uitgescholden worden. En dan niets terugzeggen, maar zwijgen. Niet mokkend zwijgen, maar zwijgend verdragen en het overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Zo in deze wereld je levenstaak verrichten, ook in allerlei maatschappelijke verhoudingen, in een wereld vol onrecht en machts, wellust. U zegt dat is toch haast onmogelijk. Dat is toch niet te volbrengen? Wel, zegt Petrus, hiertoe zijt gij geroepen om het voorbeeld van de meester voor ogen te houden en te volgen. Wat kan een mens gestriemd worden, gegeeseld, zoals een slaaf vaak ten onrechte de zweep over zijn blote rug kreeg? Hoe kan ik dan toch verdragen en stil zijn? Weet u hoe? Petrus heeft de opengeploegde rug van Christus gezien. En hij heeft de tekenen in Christus' lichaam gezien, waarin hij de zonden, ook van Petrus, op het hout gedragen heeft. En wie dat ziet, leert stil zijn en leert de ware verdraagzaamheid. Een diepe en een gezegende les, ook voor ons, voor de dienaren van het woord, de dragers van het ambt en daarin ook dragers van de littekenen van Christus. Ambtelijk geslagen worden doet dubbel pijn, maar laat niet onledig. Door de striemen van de lijdende knecht des Heren genezen, ja, dat, zegt Petrus, is nu genade om een doulos, een slaaf, een dienstknecht van Christus te zijn, door hem gekocht en in zijn dienst gesteld, maar dan ook in zijn navolging, in zijn voetstappen. En weet u wat dat betekent? Dat u dan in alle leed en pijn nooit ergens komt waar Christus zelf niet eerst geweest is. Dat is toch navolging? Dan kom ik juist daar, onder het kruis verdragend, mijn meester tegen. En ik zeg, Petrus, u hebt gelijk. U weet ervan, u hebt het zelf geleerd. U hebt het altijd weer moeten leren. Dat is nu genade, lijdensgenade. Indien iemand voor Gods zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Daar is levensgenade, zeggen we. Ja, daar is stervensgenade, zeggen we. Ja. Daar is ook lijdensgenade. Misschien weten wij ervan. Misschien moeten we het meer en meer gaan leren. In alle ernst en zwarigheid, als de tekenen ons niet bedriegen. Dan kunnen de tekenen der tijden niet. Dan is de situatie van Gods kerk eerlang identiek aan die van de eerste christengemeente. Zullen smaad en verachting en laster opnieuw de pelgrimsweg afbakenen. Te meer zullen wij de tere en heilige woorden van Petrus ter harte moeten nemen. Om waakzaam te zijn, eensgezind te zijn, een goed geweten te hebben, vergevingsgezind, om de vrede te zoeken en die na te jagen, om in huwelijk en gezin onze van God gegeven plaats en roeping te vervullen, ook als ambtenaren. Misschien wel in de eerste plaats. Om de broeders lief te hebben. Het zijn even zoveel praktische vermaningen die voor ons niets aan actualiteit hebben ingeboet. Worden onze gezinnen niet bedreigd door de wereldgeest en ook de gezinnen in de pastorieën? Is het overbodig onze jonge vrouwen en moeders op te wekken tot een reine en godvrezende wandel, zoals Petrus het doet? Tot een innerlijke schoonheid van de geestelijke mens. Tot de onvergankelijke tooi van de zachtmoedige geest die kostbaar is voor God. Gezinnen met zulke heilige vrouwen die op God hopen en die eer ontvangen, met haar mannen levensgenade beërvend, natuurlijk formuleer, samen het geheim kennend van de onverhinderde gebeden. Komt u ze nog tegen? Zijn zulke gezinnen niet schaars geworden? En hoe kostbaar zijn die juist niet voor de gemeente en voor de maatschappij en voor onze kinderen? Daar ligt dan toch de bakermat van het godvruchtige leven. En daar zullen onze kinderen moeten leren wat de vreze des Heren is, om het leven lief te hebben en goede dagen te zien, want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar daar zullen ze ook leren waakzaam en weerbaar te zijn, om het lijden niet te ontvluchten. Zoals Petrus het zelf eens deed. Maar de blijdschap te ontdekken in de versmaadheid van Christus, ziende op de vergelding van het loon. We weten er nog weinig van. Wij moeten er voorbereid op zijn. Dat het leven, het lijden, inherent is aan het leven van de Christen. Maar dan zo in het deel hebben aan het lijden van Christus. En nu komt het. En dat hebben we gelezen. Rust de geest der heerlijkheid op de gemeente als het onderpand van de dag der verlossing van de openbaring van Jezus' heerlijkheid. Dat is een zeer en diep en wezenlijk woord in deze brieven. Misschien moet ik wel zeggen het meest centrale woord wat Petrus hier zegt. De geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Dat onthult ons het geheim van het bestaan en het voortbestaan van de gemeente God. De Heere zelf woont in het midden van haar, onder het kruis. U weet het, zoals in het Oude Testament de heerlijkheid des Heeren, de kaboot Yahweh, de tabernakel vervulde en zich openbaarde in de Shechina boven het verzoendeksel. Zo is God aanwezig in zijn leidende gemeente met zijn heerlijkheid, met zijn geest. En in dit contrast van versmading en heerlijkheid zijn ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Want in de versmaadheid van Christus openbaart zich de geest van God, die rust op en verheerlijkt wordt in de mens, die onder de naam van Christus leeft en gewillig leidt. Dan zijn de littekenen van Christus ook in het lichaam niet anders dan de tekenen van de geest der heerlijkheid, die dit lijden naar de wil van God, zegt Petrus, zegen tot loutering en verheerlijking, opdat het bevonden worden te zijn tot lof en heerlijkheid in de verschijning van Jezus Christus. Hoe hebben wij er dan tegen te waken, broeders, om die geest der heerlijkheid tegen te staan of te bedroeven? Want dan blijft er natuurlijk maar één woord over, dat als een felle aanklacht de gemeente geest dat Ikabod. De geest der heerlijkheid gaat weg. Voorgoed, uitgeblust. O, dat is een beangstigende vraag die wij ons moeten stellen. Is de geest van ons, van onze gemeente, van onze kerken geweken? Roept ons dat niet op tot verootmoediging, schuldbelijdenis vanwege onze zonden van hoogmoed, eigenzinnigheid, halsstarrigheid, van heerszucht, van kilheid, van ongehoorzaamheid, nou van alles waarmee wij de Heilige Geest smarten hebben aangedaan? Hebben wij hem niet belemmerd in onze wereldzin of in ons vleeselijk vrome vleeselijke denken? Zijn vrijmacht opgesloten in onze kaders en systemen? Zal dan het oordeel, zegt Petrus, het is al genoemd deze dagen, niet beginnen bij het huis Gods, bij de gemeente? Ja, wat moet Petrus dan nu nog zeggen? Eigenlijk is het maar één ding dat hij met grote klem benadrukt, en dat is die noodzaak van verootmoediging, van deemoed, van vernedering onder Gods hand, van waakzaamheid, van verwachting van en voorbereiding op de dag des Heren. Nou, daarmee eindigt hij zijn eerste brief en daar is zijn tweede brief als een laatste nadrukkelijk herhaald appel vol van. Heeft hij het zelf niet ondervonden hoe gevaarlijk en verwoestend de hoogmoed, de geestelijke hoogmoed, en hoe zegenrijk de ootmoed is? God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. O, dat is een woord dat ons elke dag voor ogen moet staan, ook in onze onderlinge verhoudingen, in de omgang met elkaar, in de wederzijdse onderdanigheid. Petrus, denk ik, heeft met schaamte teruggedacht toen hij dit schreef aan de trieste situatie in de discipelkring en aan het verdriet dat daarin Christus is berokkend. En door afbraak en afstraffing heen heeft hij zelf het moeten leren dat alleen een onder Gods hand vernederde en deemoedige een tot lijden gewillige dienaar de kudde Gods wijden kan. Hoe klein en ootmoedig schrijft hij, die als eerste uit Christus' handen sleutels van het koninkrijk der hemelen ontvangen heeft, nu over zichzelf als een mede-presbyter. Hoe eerbiedig en vol liefde en achting spreekt hij als de eerste van de apostelen over de wijsheid van Paulus, de minste van de apostelen. Hoewel hij toch zelf eens in het openbaar door Paulus is bestraft. Dat kan ook niet anders. Want wie het voorbeeld van de meester in lijden en voetwassing heeft verstaan, wordt ook zelf een voorbeeld voor de kudde in nederigheid en dienst. Petrus stelt zich op één lijn met de minste medebroeders om gezamenlijk de kudde Gods te wijden. Zulke ootmoedige herders geven de richting aan en geven voedsel en verzorging. En ze waken over de schapen en dragen ze op het hart en op de schouder. Ze hebben inderdaad opzicht, maar niet tyranniek, zegt Petrus, niet heerszuchtig, maar naar de wil van God in liefde en toewijding. En wat is hun loon? Wat is hun time? Dan mag ik dat Griekse woord gebruiken, hun eer. Men zegt dat je het ook vertalen kan met honorarium. Ik ben geen zo'n Grieks kenner dat ik dat kan onderschrijven. Sommige dominees vinden dat prachtig als er staat dat je dan dubbel time waardig bent. Maar het is wel iets anders. Wat is hun loon? Niet een vergankelijke erekrans van mensen die je op de handen dragen om je te kunnen laten vallen. Want daarom pakken ze je op. Maar de onverwelkelijke zegenkrans uit handen van de pastoor-pastoren, de herder van de herders. Nou, van onder deze hoge herderstaf kan dan de vermaning uitgaan. Wees elkander onderdanig en wees nuchter en waakt. Evenzo een woord uit Petrus' eigen levensboek. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, wederstaat hem in de kracht van het geloof. Want de zeef van de Satan is Petrus toch niet onbekend gebleven. En hoezeer had hij tot zijn eigen schade de woorden van Christus veronachtzaamd en in zelfoverschatting de macht van de duivel onderschat. Nou, daarmee verstaan wij Petrus' tweede brief des te beter. Het is alsof dit laatste schrijven van de apostel één voortdurende vermaning is om zich te wapenen tegen de listige verleidingen van de duivel die de gemeente Gods niet alleen van buitenaf bevecht in het lijden dat de broederschap wereldwijd, dus de gehele christenheid, toegemeten wordt, maar gevaarlijker nog ook van binnenuit. De loop is voor Petrus bijna geëindigd. Hij moet alleen de zware eindstreep nog passeren. Waar zullen zijn gedachten zich nu mee bezighouden? De aflegging, zegt hij van zijn tabernakel is nabij, het is hem door Christus geopenbaard. En dan gebruikt Petrus de laatste uren, mag ik het zo zeggen, van zijn bewogen leven om de gemeente Gods als een getrouw herder ernstig te vermanen. Om vast te houden aan de zuivere leer van profeten en apostelen. Om te waken tegen de vrome dwaalleer, om de valse profetie te onderkennen en te weerstaan. Om de ketters aan de kaak te stellen die de weg der waarheid lasteren en wier oordeel vreselijk zal zijn. Want valse profetie en spot zullen hand in hand gaan om de gelovigen af te stoten van het vaste fundament en ze aan het wankelen te brengen. Hyperactueel. We moeten ons er niet over verbazen als er ook vandaag onder de naam van Christus valse leraars zijn met hun goddeloze levenspraktijken die er velen verleiden en de gemeente verstoren. Ze misbruiken en verdraaien het evangelie om zich te kunnen uitleven. Van hun lastbrief maken ze een vrijbrief om te zonderen. En ze logen in de dag van het komende gericht, daar steken ze openlijk de draak mee. Het mag ons niet ontgaan dat Petrus dan niet alleen herinnert aan de opstand van de engelen in de hemelse gewesten die door God en oordeel bewaard worden en aan de dagen van Noach, vol materialisme, wereldgerichtheid en Godvergetenheid, maar evenals Christus zelf al deed. En de apostel Judas, u weet dat, die heeft het al vroeg van Petrus overgenomen om het in zijn brief nog eens apart en extra te onderstrepen, juist ook Sodom ten voorbeeld stelt. Als de wereld waaruit God de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel van die zedeloze mensen, gered heeft. Zijn die dagen niet teruggekeerd? De dagen van Noach, denk ik wel eens, zijn wel lang gepasseerd. Maar de dagen van Sodom. In de dagen van Noach, toen trouwden de mensen nog. Ook al hield men God er buiten en was er voor hem geen plaats. En werd zijn langmoedigheid veracht, maar in de dagen van Sodom. Dan wordt de brute zonde niet alleen getolereerd, maar gepropageerd. Dan is het leven ontaard in zijn tegendeel. En dat is niet meer met water weg te spoelen, zelfs niet met het water van de zondvloed. Dat moet, zegt Petrus, met vuur en zwavel worden uitgebrand. Zo zal het zijn in de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Is dat niet het beeld van onze tijd? Wordt ook onze ziel niet dag op dag gekweld door het zien en horen van de wetteloosheid der mensen? Wellicht ook in uw eigen gemeente. Want in deze wereld leven wij. Te midden van hen, zegt Petrus, die het gezag verachten en wat van God is lasteren, zijn wij daarop bedacht en ervoor beducht? Hebben wij een notie van hoe niet de zogenaamde neutrale, maar de antichristelijke machten zich in onze tijd breed en op alle fronten opmaken, in onderwijs en politiek, in overheidsvoorlichting, in ethisch handelen? Onderkennen wij de geest, zegt Petrus, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, in de wereld rondom ons, maar ook in de gemeente Gods, want die geest blijft niet buiten de kerk. En de valse leraars dringen met hun bandeloosheid de gemeente binnen. Waarom schrijft Petrus uitvoerig over deze dingen? Wel om de gemeente Gods op wacht te zetten. Dat allereerst. Ze heeft zich ervoor te hoeden dat ze niet door de dwaling van deze zedeloze mensen weggeleidt en meegesleept wordt. Alert op het gewenningsproces van de zedeloosheid. En dat kennen we toch ook vandaag. Wij wennen aan de seksuele zonden, aan de bandeloosheid. Ze heeft waakzaam te zijn om standvastig te blijven, om vast te staan in eenvoud en beslistheid, het profetische woord bewarend, want die profetie der schrift is niet van menselijke makelij. Ze is niet van eigen uitlegging, ze laat geen eigenmachtige of eigentijdse uitlegging toe. Ze is product van de Heilige Geest. Zullen we dat voor onszelf en voor de gemeente goed onthouden en vasthouden? Er is onder ons er ook veel eigenmachtige uitleg, of niet? Eigenmachtige uitlegging van de schrift waardoor haar mond gestopt wordt en ze van haar kracht wordt beroofd en er meer kunstige en vrome fabels, zegt Petrus, worden nagevolgd dan Petrus lief is. Geen wonder dat de gemeente dan afvalt van haar vastheid en de weg der waarheid wordt gelasterd. Maar daarnaast heeft Petrus nog een andere bedoeling als hij ons voorzegt hoe het de gemeente in die uren der verzoeking zal vergaan. Hij wil met nadruk ervan overtuigen aan die vreemdelingen dat de Heere degene die hem vrezen zal behouden, hoe klein hun aantal mogen zijn en worden. Maar 8 zielen werden er behouden in de ark, toch niet zoveel. En hoe weerloos ze zijn in de angsten van hun wereld, zoals die vermoeide Lot, zo weet hij de godzaligen, let u op dat woord, te verlossen uit die verzoeking. Wat staat ons te doen in deze ondergaande wereld? Petrus zegt vaststaan, blijven staan op het onwankelbare fundament van het zeer vaste profetische woord. Maar dan zo, dat we daar acht op geven. Dat wil zeggen, we lezen bij de krant bij de Bijbel. En dan zien we hoe donker het is in de wereld van vandaag. Maar dan lees ik de Bijbel bij de krant. En dan zie ik het licht in de duisternis. Dan zie ik de dag aanlichten, zegt Petrus. En onze harten gericht houdend, ontwaren wij de morgenster. Want de dag komt. De dag des Heren. In zijn eerste grote reden op de Pinksterdag sprak Petrus er al van dat die grote en doorluchtige dag komt. En het zijn ook zijn laatste woorden. In zijn laatste preek, dan onderstreept hij de komst van die dag als een dief in de nacht. Ik moet het beter zeggen, niet in zijn laatste woorden, het zijn zijn laatste woorden. En ze zijn met grote haast geschreven, want er is niet veel tijd meer. Het einde van alle dingen is nabij. Wees nuchter en waakt en hebt vooral vurige liefde tot elkaar. Dat is niet weemoedig geschreven, maar blijmoedig.
Daar zit iets triomfantelijks in. Het zijn zeer vertroostende woorden, te midden van al die verwaten woorden van die spotters die hun eigen kalender voor Gods kalender aanzien. En die Gods langmoedigheid voor onmacht aanzien en hem daarom uit hun leven hebben gebannen. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. En dan zal onze Heere Jezus uit de hemel tevoorschijn treden, met grote heerlijkheid en majesteit. Dat is geen verzonnen verhaal, zegt Petrus. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. En wij hebben zijn majesteit aanschouwd toen we met hem op de heilige berg waren. En daarom hebben wij u de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus bekendgemaakt. Want die verheerlijking van Christus, was die niet het teken en de waarborg van zijn komst in heerlijkheid? Dan zal hij deze oude wereld door vuur en vlam heen zuiveren op de alles verwoestende dag van het oordeel. O dies illa, die grote dag, lezen wij hem af van Gods kalender. Niet van onze kalender, maar van Gods kalender. Want wij verwachten niet alleen, zegt Petrus, maar wij haasten ons ook naar de komst van die dag. Waarop de hemelen zullen vergaan en de elementen zullen versmelten. Niet ongeduldig, maar godvruchtig. Want die verwachting stempelt ons verlangend hart en leven tot een heilige wandel en godzaligheid. Waarin we in een hopeloze wereld rekenschap geven van de hoop die in ons is, met zachtmoedigheid en vrees. En die hoop doet ons benaarstigen om onbevlekt en onbestraffelijk van Christus bevonden te worden in vrede. Diep ernstige woorden, en daarom blijft er nog maar één vermaning over, waarin alle lessen uit de brieven van Petrus kunnen worden samengevat. Dat is dat allerlaatste woord. Daar loopt het op uit. Een woord uit het hart en de mond van Petrus. Is dat een groet? Dat zou u verwachten. Is dat een zegen? Zoals hij waarmee hij zijn eerste brief eindigt? Nee. Ik vind het heel opvallend. Merkwaardigerwijze ontbreekt die. En het slot van zijn geestelijk testament is wel heel abrupt van die tweede brief. Het bevreemdt ons eigenlijk. Men zou bijna veronderstellen dat Petrus in zijn schrijven overvallen is. Door de soldaten die hem zijn komen halen, was zijn uitgang soms zo dicht nabij dat hij geen gelegenheid meer had om zijn brief af te ronden. Hoe dit zij, het heeft de Heilige Geest goed gedacht dit het laatste woord te laten zijn van de man wiens leven en ambt in dit woord getekend is, was op in de genade en de kennis van onze Heer Jezus en Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Daar lopen alle vermaningen op uit. Dat is het geheim en de troost en de kracht van het leven in de vreemdelingschap. Maar dat is ook de levensopdracht die Petrus zelf van meet af aan, vanaf de school van Johannes de Doper, tot aan zijn laatste ademtocht heeft moeten leren. Hij moet wassen, maar ik minder worden. U weet het, eenmaal was Petrus met Jezus op de heilige berg en hij dacht er te kunnen blijven. Maar de weg naar de blijvende heerlijkheid liep naar beneden, de diepte in door de dood heen. Petrus had zijn levensles nog niet geleerd, want hij had zijn leven nog niet verloren. Maar nu staat hij voor de dood. Nu zal hij spoedig zichzelf verliezen, radicaal, om in de gelijkenis aan Jezus sterven, hem te volgen, naar het woord, de opdracht van zijn meester, tot in die dood waarmee hij God verheerlijken zal, want door de opstanding van Christus uit de doden is hij wedergeboren tot de levende hoop. En wat die eenvoudige Petrus van de moeilijke, zwaar theologische brieven van zijn geliefde broeder Paulus niet verstaan heeft. Ze waren hem zo moeilijk om te verstaan. Maar dit in elk geval wel. De hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. En die hoop die alle leed, ook in de dood verzacht, doet zingen van de vreugde die alle smart verbandt in de openbaring van Jezus' heerlijkheid. Want dan is de vreemdelingschap vergeten. Dan zijn de pelgrims thuis, want zij die heimwee zeenzoegt hebben, komen thuis. Petrus, nog één woord, het laatste. Waar loopt alles op uit? Hem zij de heerlijkheid, nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Zullen wij samen zingen, Psalm 72... Psalm 72, vers 2 en 7. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. En nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit genazen, hulpen ter verlossing tonen. Psalm 72, vers 2 en 7.